Goedemorgen allemaal, shalom. We gaan met elkaar uit de Bijbel lezen. Eerst een gedeelte uit het Oude Testament en daarna uit het Nieuwe Testament. We gaan kijken in Jeremia 17. Jeremia 17 vanaf vers 5. Jeremia 17 vanaf vers 5 uit de Tenach. Jeremia 17, vers 5. Zo zegt ik ben, vervloekt is de man die vertrouwt op een mens en die een schepsel tot zijn arm stelt, terwijl zijn hart van ik ben afwijkt. Hij zal zijn als een kale struik in de vlakte, die het niet ziet wanneer het goede komt. Hij verblijft op de droogste plekken in de woestijn, in zilt en onbewoond land. Gezegend is de man die op ik ben vertrouwt, wiens vertrouwen ik ben is. Hij zal zijn als een boom die bij water geplant is en die zijn wortels laat uitlopen bij een waterloop. Hij merkt het niet als er hitte komt, zijn blad blijft groen. Een jaar van droogte deert hem niet en hij houdt niet op vrucht te dragen. Arglistig is het hart boven alles, ja, ongeneeslijk is het. Wie zal het kennen? Ik ben doorgrond het hart. Beproef de nieren en dat om ieder te geven, overeenkomstig zijn wegen, overeenkomstig de vrucht van zijn daden. Wie rijkdom verwerft, maar niet op rechtmatige wijze, is als een patrijs die eieren uitbroedt, maar ze niet gelegd heeft. Op de helft van zijn dagen moet hij die achterlaten. In zijn einde blijkt hij een dwaas te zijn. Een eretroon, een hoge plaats vanaf het begin, is de plaats van ons heiligdom. Ik ben hoop van Israël. Allen die u verlaten zullen beschaamd worden. Wie zich van mij afkeren zullen in de aarde worden geschreven, want ze hebben de bron van het levende water, ik ben, verlaten. Genees mij, ik ben, en ik zal genezen worden. Verlos mij en ik zal verlost worden, want u bent mijn lofzang. Zie, zij zeggen tegen mij, waar is het woord van ik ben? Laat het toch uitkomen. Wat mij betreft, ik heb niet meer aangedrongen dan een herder achter u betaamde. Naar een onheilsdag heb ik niet verlangd. U weet zelf wat over mijn lippen kwam. Het was voor uw aangezicht. Wees mij niet tot een verschrikking. U bent mijn toevlucht op een dag van onheil. Tot zover. En nu uit Johannes hoofdstuk 8. Johannes hoofdstuk 8 vanaf vers 1 tot en met 11. Johannes hoofdstuk 8 vanaf vers 1 tot en met 11. Jezus echter ging naar de Olijfberg. En 's morgens vroeg kwam hij opnieuw in de tempel en al het volk kwam naar hem toe. En hij ging zitten en onderwees hen. En de schriftgeleerden en de fariseeën brachten een vrouw bij hem die op overspel betrapt was. En toen ze haar in het midden hadden doen staan, zeiden ze tegen hem, meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel. In de wet nu heeft Mozes ons geboden zulke vrouwen te stenigen. U dan, wat zegt u? En dit zeiden zij om hem te verzoeken, opdat ze iets hadden om hem aan te klagen. Maar Jezus bukte en schreef met de vinger in de aarde. En toen ze hem dit bleven vragen, richt hij zich op en zei tegen hen, wie van u zonder zonde is, laat die als eerste de steen op haar werpen. En opnieuw bukte hij en schreef in de aarde. Maar toen ze dit hoorden en in hun geweten overtuigd waren, gingen ze weg. De een naar de ander. Te beginnen bij de oudsten tot de laatsten. En Jezus werd alleen gelaten, achtergelaten en de vrouw die in het midden stond. Jezus nu richtte zich op En toen hij niemand zag dan de vrouw, zei hij tegen haar: vrouw, waar zijn die aanklagers van u? Heeft niemand u veroordeeld? En ze zei: niemand, Heere. En Jezus zei tegen haar: dan veroordeel ik u ook niet. Ga heen en zondig niet meer. Tot zover dit gedeelte uit de schrift, uit het woord van God. Ja, een hele bijzondere situatie. De Heer Jezus is constant in gesprek met de fariseeën en de schriftgeleerden. En dat zijn meestal niet zulke fijne gesprekken wat de leiders van Israël betreft. Zij proberen van alle kanten om de Heer Jezus uit zijn tent te lokken, om hem tot iets verkeerds te laten komen. Maar dat lukt ze natuurlijk niet, want hij is degene die de harten kent, die precies weet waar mensen mee bezig zijn en die uiteindelijk de waarheid is en in volkomen overgave aan zijn Vader in de hemel op deze aarde wandelde. Hij ging naar de Olijfberg. Jezus echter ging naar de Olijfberg. Dat sluit natuurlijk aan op het vorige vers van het vorige hoofdstuk. En ieder ging naar zijn huis. Maar Jezus echter ging naar de Olijfberg, die belangrijke berg ten oosten van Jeruzalem, de berg van de koning, de berg waarop de Heer Jezus op de ezel overheen gaat naar Jeruzalem en dat dan hij daar als de koning wordt verheerlijkt. Maar ook de berg waar hij op zal terugkomen, zoals in Zacharia hoofdstuk 14 wordt verteld, wordt geprofeteerd en waarop dan in feite het koningschap op deze aarde en het koninkrijk op deze aarde zal gaan beginnen. Hij ging naar de Olijfberg en misschien was dat ook wel Gethsemane, want dat lag ook op de Olijfberg. Hij was al meerdere keren in Gethsemane geweest, lezen we als we bij de lijdensgeschiedenis komen. Het was een bekende plaats, ook voor Judas was het een bekende plaats. De plaats, de olijfgaard, de olijftuin waar een olijfpers stond. En dat spreekt natuurlijk van het lijden dat de Heer Jezus uiteindelijk zou gaan volbrengen. Hij zou als het ware geperst worden en uiteindelijk daardoor het leven tevoorschijn brengen. 'S Morgens vroeg kwam hij opnieuw in de tempel. En hij ging daar zitten en hij onderwees de mensen die daar waren. Het volk, al het volk kwam naar hem toe. Men was nieuwsgierig. Men wilde graag horen wat hij te zeggen had. En hij ging zitten en onderwees hen. En dan komen de schriftgeleerden en die fariseeën en die brengen een vrouw mee. Ze brachten een vrouw bij hem die op overspel betrapt was. Die vrouw zal natuurlijk wel niet zo makkelijk meegelopen zijn. Misschien hebben ze haar wel meegesleurd naar de tempel, naar de plaats waar de Heer Jezus zit. En toen ze haar in het midden hadden doen staan, zeiden ze tegen hem: meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt op het plegen van overspel. En in de wet heeft Mozes ons geboden zulke vrouwen te stenigen. U dan, wat zegt u? Ze zet haar in het midden. En die vrouw die zal daar natuurlijk wel als versteend zijn blijven staan. En dan komen ze met de aanklacht. Ze is op overspel, op heterdaad betrapt. Maar ja, voor overspel heb je natuurlijk twee personen nodig als je op heterdaad betrapt bent. En we zien hier een heel duidelijk selectief bijbelgebruik. Men haalt een tekst eruit die in het straatje komt, die hen past. Want als je in de wet gaat lezen, zij halen in dit geval Deuteronomium 22 vers 22 aan, want het boek Deuteronomium, dat is het boek dat Mozes heeft geschreven. Natuurlijk ook de andere vier boeken van de Torah. Maar het boek Deuteronomium is de herhaling van de wet en van al die gebeurtenissen en ook uiteindelijk zitten daar profetieën in met betrekking tot de toekomst. Het is Mozes die dat in feite dus geschreven heeft. En daarom zeggen ze ook, in de wet nu heeft Mozes ons geboden zulke vrouwen te stenigen. Maar als je in Deuteronomium 22 vers 22 leest, dan staat daar natuurlijk ook nog wat anders bij. En dat is belangrijk om natuurlijk dat mee te nemen. Deuteronomium 22, vers 22, daar staat: wanneer ergens een man aangetroffen wordt terwijl hij met een vrouw slaapt die met een andere man getrouwd is, dan moeten ze beide sterven. De man die met de vrouw geslapen heeft en de vrouw. En zo moeten we het kwaad uit Israël wegdoen. Opmerkelijk, hè, dat daar staat: wanneer er een man ergens aangetroffen wordt terwijl hij met een vrouw slaapt die van een andere man is. Hier staat de man als eerste genoemd. En als je dan ook nog gaat kijken in Leviticus 20, vers 10, dat is in feite waar Mozes natuurlijk ook op teruggegrepen heeft in Deuteronomium. Maar in Leviticus 20, vers 10, daar is het de Heere zelf, de Ik Ben zelf, die aan het woord is, want vers 1 zegt: en Ik Ben sprak tot Mozes, en dan is het al datgene wat volgt. En dan staat er in vers 10, een man die met de vrouw van iemand anders overspel pleegt, die met de vrouw van zijn naaste overspel pleegt, moet zeker gedood worden. De overspeler en de overspeelster. Weer wordt hier die man als eerste genoemd. Maar die fariseeën en die schriftgeleerden die spreken helemaal niet over die man, en die hebben die man ook laten lopen. Op hete daad betrapt. En die man, die mag gaan, maar die vrouw wordt meegenomen. En ik denk dat dat sowieso natuurlijk het selectieve bijbelgebruik, hè, je pakt een stukje van een tekst die jou uitkomt, en dat is een groot gevaar voor ons allemaal. Om de Bijbel selectief te lezen. Om dat eruit te halen wat voor ons, ja, goed uitkomt, maar dat wat niet zo goed uitkomt, dat laten we dan maar even voor wat het is. We zien in deze geschiedenis heel nadrukkelijk hoe de man, in zijn algemeenheid gesproken, tegenover de vrouw staat. Hoe die vrouw wordt gezien. En dat is helaas nog zo tot op de huidige dag. Dat de vrouw minderwaardig wordt beschouwd. Als een soort gebruiksvoorwerp. Waar uiteindelijk die man dan maar mee kan doen wat hij wil. He, als we kijken naar de seksuele immoraliteit waarin wij leven in deze wereld. Op allerlei terreinen zien we dat het wat dat betreft totaal uit de hand gelopen is en uit de hand loopt. Als we kijken naar de geweldige belangstelling voor de LHBT-toestand, voor allerlei mensen met allerlei afwijkende seksuele gedachten en ideeën. Als we kijken naar wat er in de samenleving ook via internet wordt aangeboden, ook in het bijzonder aan mannen als het gaat om mensen te verleiden tot overspel. Uitnodigingen van dames die je dan zomaar tussen je mail doorkrijgt. Je snapt niet hoe ze aan jouw adres gekomen zijn, maar het is gewoon een feit. In zo'n samenleving leven wij. Maar het is uiteindelijk de man die, als het over overspel gaat, toch en in feite de grote risicofactor is. Dat is ook wat uit de wet natuurlijk blijkt. De man die met die vrouw. Kijk, omdat een vrouw ook een man kan verleiden, dat is ook een feit. Maar de man is degene die toch vaak daar uiteindelijk blijkbaar het initiatief inneemt. En dat heeft God al voorzien in zijn woord. Er wordt ook heel nadrukkelijk natuurlijk in de wet: gij zult geen overspel plegen, de 10 geboden, de 10 woorden. En verder zien we natuurlijk ook heel nadrukkelijk dat door de hele Bijbel en bijzonder ook in het Nieuwe Testament naar voren komen. Dat woordje overspel, dat kom je best wel veel keer tegen in het Nieuwe Testament. Het is de Heer Jezus die in de bergrede daar natuurlijk ook op terechtkomt. Hij zegt: ja, er staat geschreven, gij zult geen overspel plegen. Maar ik zeg u dat als u een vrouw aanziet om haar te begeren, hebt u in uw hart al overspel met haar gepleegd. Dat zegt hij tegen een man dus blijkbaar. Hè? Niet tegen de vrouwen, maar tegen de man. Het is voor de man een zwak punt. En voor de een zal dat meer zijn en voor de ander minder. Maar iedere man heeft daar in principe toch mee te maken of mee te maken gehad. Ook als je kijkt in het Nieuwe Testament, in de brieven van de apostel Paulus, dan staat overspel ook bijna vaak als een van de eerste zonden beschreven. De werken van het vlees zijn, en er is overspel, een van de eerste die genoemd wordt. Nou, dat was dus hier in de praktijk als zodanig ook gegaan. Die vrouw was op heterdaad betrapt en de man had men laten lopen. Maar dat stond heel nadrukkelijk in de wet, door Mozes, in Deuteronomium en in Leviticus, dat zowel de man als de vrouw beiden gedood moeten worden, als dat als zodanig heeft plaatsgevonden. We zien heel nadrukkelijk hoe de fariseeën en de schriftgeleerden proberen om de Heer Jezus ook hierin op een bepaalde verkeerde uitspraak te betrappen. Ze zeiden dit om hem te verzoeken, opdat ze iets hadden om hem aan te klagen. Het was om hem te verzoeken en uiteindelijk om hem aan te klagen. En hier komen we iets tegen van iemand die daar heel goed in is en die daar uiteindelijk altijd op uit is, en dat is de duivel. Hij is de verzoeker en hij is de aanklager. Hij probeert ook ons te verzoeken en ook ons aan te klagen. Hij probeert dingen in ons leven te brengen waardoor we uiteindelijk van de Heer af gaan wijken. En als we dan afgeweken zijn, dan klaagt hij ons aan. Kijk eens wie jij bent, kijk eens wat jij gedaan hebt. Jij deugt helemaal niet. Hoe kan jij nou bij God horen? Hoe kan jij nou een kind van God zijn? Hoe kan jij nou in een bediening staan? De duivel is altijd maar weer bezig. En in het boek Openbaring, daar wordt over hem geschreven als hij uiteindelijk uit de hemel geworpen wordt en de aanklager van de broederen. De verzoeker, de aanklager. De Heer Jezus is ook verzocht door de duivel. En uiteindelijk heeft de duivel ook geprobeerd om hem op het verkeerde been te zetten. Maar dat is Godzijdank niet gelukt. Als je dat relaas hebben gedaan, de aanklacht hebben neergelegd met betrekking tot deze vrouw, dan is het opmerkelijk dat de Heer Jezus helemaal niks zegt. Maar er staat er, maar Jezus bukte zich en schreef met de vinger in de aarde. En waarom deed hij dat nou? En wat schreef hij? Daarom hebben we Jeremia 17 met elkaar gelezen. Want wat zo belangrijk dat je natuurlijk en de Tenach en het Nieuwe Testament naast elkaar laat staan. Want je vindt eigenlijk de oplossing voor dat schrijven in de aarde in Jeremia 17 aangegeven. Allen die mij verlaten, zullen in de aarde geschreven worden. We hebben elkaar gelezen in dat prachtige gedeelte van Jeremia 17. En de Heer Jezus schreef hier met de vinger in de aarde. En als je met je vinger iets in de aarde schrijft, dan is dat in feite maar tijdelijk. He, als je op het strand bent en je schrijft met je vinger in het zand, nou, als het een beetje waait, dan is dat heel snel weg. Maar zeker als dan weer het water komt, dan blijft daar niets meer van over. Met je vinger in de aarde geschreven worden wil in feite zeggen dat je zult verdwijnen. Dat je maar zo ontzettend tijdelijk bent. Dat je uiteindelijk, als je de Heere verlaat, allen die mij verlaten zullen in de aarde geschreven worden. Daar komt uiteindelijk het oordeel over en dat betekent uiteindelijk de van God verlatenheid in de poel van het vuur. We weten helemaal niet wat hij in de aarde geschreven heeft. Heeft hij de namen van degene die daar om hem heen stonden in de aarde geschreven? Of heeft hij alleen maar geschreven Jeremia 17, vers zoveel? Maar het was wel heel nadrukkelijk een vervulling of een voorvervulling van datgene waar Jeremia over profeteert. Hij schreef met de vinger in de aarde. En toen ik daar nog eens even over nadacht, toen dacht ik, wat is het wonderlijk dat hier de Heer Jezus, God de Zoon, geopenbaard als mens, met zijn vinger in de aarde schrijft. Terwijl hij dan in Exodus, als je leest over de stenen tafelen, dat ze waren beschreven met de vinger van God. In steen. Dat is wat altijd blijft. Wat een gigantisch verschil. In steen geschreven of in de aarde geschreven. Het is diezelfde persoon, naar mijn inzicht, die dat deed. Hij schreef met zijn vinger in de tafelen van steen en hij schrijft hier in de aarde. En toen ze hem dit bleven vragen, richt hij zich op en zei tegen hen: wie van u zonder zonde is, laat die als eerste de steen op haar werpen. Wie van u zonder zonde is, laat die als eerste de steen op haar werpen. En als ze dat horen, dan ben ik er zo blij om dat uiteindelijk hun geweten nog werkt. Want er staat: door hun geweten overtuigd zijnde gingen ze weg, de een naar de ander. In de Romeinenbrief, de apostel Paulus, die spreekt daar in Romeinen 2 vers 21. Waar hij dan zegt, en hij spreekt in eerste instantie daar tot de Joden. Vers 17, zie, u wordt Jood genoemd, u steunt op de wet en roemt in God en kent zijn wil en onderscheidt wat wezenlijk is, omdat u uit de wet bent onderwezen. En u bent van uzelf overtuigd dat u een gids voor de blinden bent, een licht voor hen die in duisternis zijn. Een opvoeder van onverstandigen, een leermeester van jonge kinderen, omdat u in de wet de belichaming van de kennis en de waarheid hebt. U dan die een ander onderwijst, onderwijst u uzelf niet? U die predikt dat men niet stelen mag, steelt u zelf? U die zegt dat men geen overspel mag plegen, pleegt u zelf overspel? U die de afgoden verfoeit, pleegt u zelf tempelroof? U die in de wet roemt, onteert u God door de overtreding van de wet? Want de naam van God wordt, zoals geschreven is, door uw toedoen gelasterd onder de heidenen. Wie zonder zonde is, laat hij de eerste steen werpen. En dan bukt hij zich opnieuw en dan schrijft hij in de aarde. En dan gaan ze uiteindelijk weg. Beginnen bij de oudste. Want ja, naar de mens gesproken hadden die het langste rijtje met zonden. En als laatste gingen daar de jongste weg. En Jezus werd alleen gelaten. En de vrouw die in het midden stond. Die vrouw die daar misschien wel, zoals ik al eigenlijk zei, helemaal versteend stond te wachten op de stenen. En wat een geweldige zegen is het dat deze vrouw door deze fariseeën en schriftgeleerden niet gebracht is bij een rechtbank in die dagen, want dan was ze gestenigd. Maar dat ze gebracht is bij de Heer Jezus. Bij de grote rechter. De rechtvaardige rechter die de harten kent en de gedachten leest. Die vrouw stond daar alleen gelaten met de Heer Jezus. Zij stond in het midden. Ze stond waar ze neergezet was. Ze had geen vinger kunnen verroeren, geen stap kunnen doen. En dan richt de Heer Jezus zich op en dan ziet hij niemand dan alleen de vrouw. En dan zegt hij tegen haar: vrouw, waar zijn die aanklagers van u? Heeft niemand u veroordeeld? Waar zijn de aanklagers? Waar zijn de mensen die inderdaad aangeklaagd hebben, die u beschuldigd hebben? En natuurlijk, die vrouw die had gezondigd, laat dat duidelijk zijn. Net als die man die er ook bij betrokken geweest was natuurlijk. Maar heeft niemand u veroordeeld? En daar bedoelt de Heer natuurlijk uiteindelijk mee dat veroordelen zou tot uitdrukking gekomen zijn dat men stenen op haar gegooid had. Met andere woorden, dat het oordeel voltrokken zou worden. Maar niemand had dat gedaan. En dat zegt ze dan ook: niemand, Heere. Ze zegt niet niemand, Jezus, maar ze zegt: niemand, Heere. Deze vrouw die staat daar. Die vrouw die haar enige antwoord is: niemand heeft mij veroordeeld, Heere. Ze valt niet op haar knieën om vergeving te vragen bij de Heer Jezus. Ze blijft daar staan en de Heere kent haar hart. En dat hart dat heeft ongetwijfeld om vergeving gesmeekt. En dan zegt de Heer Jezus tegen haar, dan veroordeel ik u ook niet. Hij was de enige die het recht had om een steen te gooien, want hij was zonder zonde. Maar hij doet het niet. Hij vergeeft. En wat is dat geweldig, wat is dat ook een bemoediging voor ons, dat er een heiland is bij wie je terecht kunt, die altijd wil vergeven. Als er natuurlijk ook een oprecht hart is, dat ook dan uiteindelijk die zonde beleidt en ook zich daarvan af wil keren. Dan veroordeel ik u ook niet. Ga heen en zondig niet meer. Dat is natuurlijk heel nadrukkelijk een opdracht. Zondig niet meer. Doe dat niet meer wat je nu gedaan hebt. Maar het is natuurlijk breder. Zondig niet meer. En dan kan je zeggen, ja, maar dat redden we toch niet? Want ja, we blijven mensen die zwak zijn. En hoe gemakkelijk worden we weer meegesleept met iets, of komt er iets in ons leven waardoor we dan toch weer zondigen? En het geweldige is dat de Heere ons toch de mogelijkheid geeft, en zeker voor ons als wedergeboren christenen, om niet meer te zondigen. Om te leven in de gemeenschap met de Heere door de Heilige Geest. En als zodanig dan een leven te leiden tot eer en glorie van de Heere. Maar als we dan ook zondigen, zegt de apostel Johannes, dan hebben wij een voorspraak bij de Vader. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Wat geweldig dat hier de Heere genade voor recht laat gelden. Hij is degene die als de grote rechter daar zit en die straks deze wereld gaat oordelen, en hier in feite al laat zien waar dat oordeel uiteindelijk naartoe leidt. Als je gelooft, als je je vertrouwen stelt op de Heer Jezus, als je hem aanvaardt als je redder en verlosser, dan word je niet veroordeeld. Dan is er vergeving. De Heere kan hier natuurlijk die zonde vergeven op grond van het feit dat hij zoveel jaar later dan aan het kruis zijn leven gegeven heeft. Dat hij degene is die de straf heeft willen dragen, en dat hij degene is die het voor ons heeft volbracht. Ik wil nog eventjes terug naar dat Jeremia hoofdstuk 17... waar dan gesproken wordt over iemand die zijn vertrouwen op ik ben stelt, en iemand die zijn vertrouwen op een schepsel stelt. En wat is dan een gigantisch verschil als dat vergeleken wordt met een struik bij het water geplant, of een struik die in de woestijn staat op de droogste plekken. Gezegend is de man, vers 7, die op ik ben vertrouwt, wiens vertrouwen ik ben is. En juist ook in deze moeilijke tijd waarin wij leven, waar we dan weer dit en dan weer dat horen, en dan ineens hier weer mee geconfronteerd worden, en dan ineens weer daarmee geconfronteerd worden. En we voelen ons allemaal beperkt in de mogelijkheden die we hebben. Wat is het belangrijk om dan uiteindelijk toch op ik ben te vertrouwen, en om uit te spreken dat hij ons vertrouwen is. Dat we het niet van mensen verwachten. Natuurlijk, de Bijbel zegt ons dat wij de overheid gehoorzaam moeten zijn. Over selectief Bijbelgebruik. Ook daarin zien we soms dat ook broeders en zusters, ja, ook bepaalde teksten gaan gebruiken dan om misschien dan toch niet aan de overheid te gehoorzamen. Want ja, je moet God toch meer gehoorzamen dan de overheid. Maar dat gaat natuurlijk met betrekking tot wat die overheid zegt. De overheid verbiedt ons helemaal niet om samen te komen. De overheid verbiedt ons niet om de Heer Jezus te belijden. De overheid verbiedt om met grote groepen samen te komen, en gebiedt ons om ons te houden aan de regels met betrekking tot de gezondheid van onszelf en van de mensen om ons heen. Een stuk verantwoordelijkheid naar de mensen om ons heen. En mensen die zich zo laten leiden met allerlei groepen, allerlei opstandelingen in onze samenleving met betrekking tot het coronabeleid. Die laten zich naar mijn inzicht leiden door egoïsme. Ik wil gewoon doen wat ik het beste vind. Ik ben de baas, ik maak het uit. Ik weet wat goed is. Het is van nature voor ons mensen moeilijk om je te gehoorzamen. Dat is in de Hof van Ede al gebleken. En dat werkt natuurlijk door tot op de huidige dag. We moeten ons aan de overheid onderwerpen. Ook al zijn we hier als vreemdelingen en bijwoners op deze aarde. Het is de apostel Petrus die daarover spreekt in zijn tweede brief. En dan zegt hij, ja, jullie zijn bijwoners en vreemdelingen op aarde. Hij spreekt in het bijzonder daar tot Joodse broeders en zusters. En dan zegt hij maar een eentje verder van, maar onderwerp je aan de overheid. Eer de koning, heb ontzag voor de stadhouder, enzovoort, enzovoort. Ook bij Paulus vind je dat terug. Het is uiteindelijk de God van Israël die ons daarbij bepaalt. En dan wil ik afsluiten met dat 17e vers, want dat vond ik toch eigenlijk wel heel erg mooi. Waar Jeremia zegt, wees mij niet tot een verschrikking. U bent mijn toevlucht op een dag van onheil. Op een dag van kwaad staat er eigenlijk. Het is, dat woordje kom je voor het eerst tegen bij de boom van kennis van goed en kwaad. Op een kwade dag. U bent mijn toevlucht op een kwade dag. En misschien ervaren we de momenten op dit moment wel als een kwade dag. Het is allemaal moeilijk. Het is allemaal heel complex. Maar wat geweldig als we dan mogen weten dat Hij, de Ik Ben, onze toevlucht is. En dat we bij Hem kunnen schuilen. En dat we bij Hem veilig zijn. En dat we in achtname van de mogelijkheden die we nog hebben en de restricties die er zijn, dat we met Hem mogen leven. En als zodanig ook een getuige mogen zijn naar de mensen om ons heen, dat we ons vertrouwen op de Ik Ben hebben gesteld en dat Hij degene is bij wie we veilig zijn. Wat er ook gebeurt in deze wereld, we zijn veilig bij degene die deze wereld geschapen heeft en die uiteindelijk een nieuwe schepping belooft. En dat we mogen uitzien naar dat moment dat hij dat gaat realiseren. Wat geweldig dat we die hoop hebben en dat we die verwachting hebben. Geprezen zij zijn naam. Amen. We gaan samen nog danken. Ja, we zeggen u dank, liefdevolle God en trouwe Vader. Vader van onze Heer Jezus Christus, dat we zo vanmorgen samen konden komen en samen kunnen komen. Dat we de vrijheid nog hebben om samen te komen. En dan bidden we voor al die broeders en zusters die die vrijheid niet hebben. Die veel beperkter zijn dan wij, omdat ze geen Bijbel mogen bezitten, omdat ze niet over u mogen spreken, omdat ze geen samenkomsten mogen beleggen.